Het gebeurt ongeveer 8 dagen. Hij, Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus meeneemt en de berg opklimt om te bidden. En het gebeurt, terwijl Jezus bidt, dat zijn aanblik van zijn gezicht veranderd wordt en zijn kleding blinkend wit wordt. En zie, 2 mannen spreken met hem. Het zijn Mozes en Elia. Zij zijn verschenen in heerlijkheid en spreken over zijn heengaan dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem zijn, zijn bevangen door slaap. Als zij wakker worden, zien zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem staan. En het gebeurt toen zij, Mozes en Elia, bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zegt, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij, Petrus, is echter niet wat hij sprak. Terwijl Petrus dit zegt, komt er een wolk die overschaduwt hen en zij worden bevreesd als zij de wolk ingaan. En er komt een stem uit de wolk die zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En als de stem geklonken heeft, bevindt Jezus zich daar alleen. En zij zwijgen en vertellen in die dagen niemand iets van wat zij gezien hebben. Een intieme ontmoeting vanmorgen van Jezus met deze 2 mannen, Mozes en Elia. Een intieme ontmoeting wil de Heer vanmorgen met ons hart dichtbij hebben. En dan start het verhaal heel eenvoudig. 8 dagen na deze woorden. 8 dagen na deze woorden. Als ik dat lees, denk ik, wat zijn die woorden dan geweest? Nou, dat is het moment dat Jezus aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? Jezus kijkt of ze gezien hebben wie hij is. En Petrus als Haantje de Voorste kennen we hem. Hij zegt gelijk, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Zoals Petrus is, amen. En Jezus ziet zijn leerlingen zien wie hij is. En dan daarna legt hij de eerste keer aan hen uit dat hij moet gaan lijden. Dat hij een weg gaat waarin die, ja, de ondergang gaat, maar dat na dat lijden, dat hij ook gaat opstaan. Dat vertelt hij erbij. En jullie weten misschien wat Petrus daarop zegt. Die mag erop. Oh, die staat er niet op. Sorry. Die komt zo nog. Je weet misschien wat Petrus' reactie is. Hij springt op en zegt, niks ervan. Dat gaat u niet overkomen, want u bent mijn meester. Hij begrijpt er eigenlijk niks van. En het is toch wel een beetje goed bedoeld van hem. Toch? Maar lijden en de koningsweg samen, dat gaat nog even niet op. Dat is nog niet open. En Jezus' reactie, die staat er wel op. Die is heel duidelijk. Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. U bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Jezus hoort wat Petrus zegt. En zegt niet, Petrus, dat doe je niet goed. Petrus, ach, dat had je even niet zo moeten zeggen, kijk nou eens goed. Nee, hij veroordeelt Petrus daar niet op, maar hij ontmaskert gelijk die Satan, die hem van die weg wil afhouden, die voor hem bedoeld is. En hij zegt, jij bent een struikelblok. Jij bent een struikelblok voor mij, want jij bent niet bedacht op Gods belang en op Gods dingen, maar op de dingen van de mensen. Ga weg. Jezus spreekt die vijand direct aan. En dat kan je heel makkelijk naar jezelf halen. Als ik mijn vijand zie, hem hoor, spreek ik hem dan nog vanuit mijn hart. Niet vanuit alleen dit kennen, maar vanuit je hart, omdat je hem ziet aan. Ga weg achter mij. Jij verwerper, jij Satan, die niet bedacht is op Gods dingen, maar bedacht is op de dingen van de mensen. En die werking kan je heel makkelijk naar ons toe halen, want we kunnen makkelijk zeggen, wij zijn bedacht op de dingen van God, altijd. Nee. Wij zijn nog heel erg vaak bedacht op de dingen van onszelf. Op onze eigen eer, op onze eigen situatie, op onze eigen benauwdheid, op het eigen lijden. Maar ook, het mag er niet zijn, het lijden. Het gezien moet ze worden. En als je in een gemeente kijkt, dan kan ook het belang van mensen zijn, we moeten toch leuk en gezellig hebben samen. En liefde bedekt alles. Maar eigenlijk in dat sfeertje gaat Gods hemel niet meer open. En dan kom je daarvan uit tot een gebed, Heer, laten we bedacht zijn en leren bedacht te zijn op uw belang, op uw wil, op uw dingen en op uw gedachten. En dat dan deze week in de kleine situaties van de dag waar dingen op me afkomen. Wat bedenk ik, wat voel ik, hoe reageer ik? Terug op de berg, want daar waren we. 8 dagen na deze woorden is dit nog bij hen geweest. Dit gebeuren, wat gebeurt dus 8 dagen daarvoor. En ze klimmen de berg op, ze gaan bergopwaarts met Jezus samen. En dan zie ik gaan, Jezus voorop, in stilte, toebereidend zijn taak, wat hij gaat volbrengen. Hij is daarmee bezig, dat is in hem. Hij heeft het 8 dagen daarvoor verteld, ik ga lijden, ik ga opstaan. Maar hoe gaat die weg lopen? En ik zie ook, de jongens erin meegaan, misschien stil. Misschien hebben ze het er nog over en begrijpen ze het ook nog niet helemaal. En Jezus gaat dus de berg op. En dat zie ik Jezus weer heel vaak doen, de berg op. Of hij zoekt eenzame plekken. En wat gebeurt er na zo'n bergmoment of zo'n bidmoment? Dan neemt hij een beslissing. Dan is er een kantelpunt in zijn leven. Dan gaat hij dingen doen. Jezus zoekt nu ook de berg op. En hij gaat een beslissing nemen. Want in Lucas 9, vers 41 staat hier vlak na, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keert om daarheen af te reizen. Een andere vertaling zegt, hij gaat vastberaden op weg. Hij neemt in dit bergmoment de beslissing om naar Jeruzalem te gaan. En om het lijden op zich te nemen en daarvanuit de opstanding mogelijk te maken. De berg op, heel eenvoudig. Heb ik nog bergmomenten? Ken je het? Wat is jouw berg? Is dat een stoel? Is dat een wandeling? Is dat een plekje in je huis? Is dat een vakantiegebied? Een plek waar je bidt is een tijdje. Juist over beslissingen in je leven. Op zoek naar Gods belang. Naar wat Hij wil. Bergopwaarts momenten zijn dat. Dan gaat het licht op en wordt het helderder. En we weten dat Jezus bezig is met zijn taak te volbrengen. Zijn taak te volvoeren, daar heeft hij het ook over met Mozes en Elia, staat er. En dan is het heel eenvoudig voor mij. Welke taak heb ik te volvoeren, te volbrengen? En denk dan niet gelijk aan een zangdienst, of een preek, of een... Nee, Paulus schrijft het in 1 Korinthe 1, vers 9 heel mooi. God, hij komt er zo op. Door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon, onze Heer. Onze roeping, onze taak in deze tijd om te volbrengen, is één worden met Jezus. Met zijn manier van leven, zijn manier van denken, zijn manier van voelen. Innerlijk één worden. En als je dit proces doorbidt voor jezelf, dan kom je daar tegenover verdeeldheid tegen. Dat is niet raar. Verdeeldheid komt opzetten waar ik naar eenheid meer en meer verlang. En dat is niet erg, want dan kan je kiezen in die situaties tegen verdeeldheid. En dan kies je voor de gedachten en gevoelens die één maken in jezelf met hem. En in die eenheid met hem, als je één wordt, dan komen taken en bedieningen in gemeentes tevoorschijn. Dat geloof ik voor onze gemeente. En het mooie aan innerlijke eenheid, merk ik, is dat het je ook heelt. Het is een heling van binnen. Een zalving voor je ziel, omdat je anders gaat kijken, voelen, met meer ontferming en liefde. Steeds meer zoals Jezus en zoals God zelf naar ons kijkt. En dit is een proces doortrokken van gebed. Staat niet los van gebed, dat is daarbij zo nodig. En wat me opvalt aan Jezus, is dat hij 3 leerlingen meeneemt, die berg op. Waarom neemt hij leerlingen mee? Hij wil ze laten zien, laten meemaken hoe hij de dingen doet, beleefd door bid. Hij wil nu nog dat we met hem meegaan die berg op en zien hoe hij de dingen doet door bid en voelt. En hij neemt er 3 mee. Waarom nou deze 3? Hij heeft er toch 12? Ik denk dat deze 3 het dichtst bij hem staan. En toen ik dat opschreef, dacht ik, dat kan niet. Wat moet dat voor die anderen zijn voor verwerping? Nee, zo werkt het Koninkrijk van God niet. Deze 3 zijn heel dicht bij hem. Een hartsverlangen, een betrokkenheid bij hem. En ik weet niet waar die andere jongens op dit moment zijn. Maar ze zijn er even niet. Misschien druk met andere dingen, met gezinnen, ik weet het niet. Maar deze 3 hangen aan zijn lippen. En gaan mee. En deze 3 jongens zijn niet volmaakt. En ze doen Petrus het zo nog hele domme dingen, maar dat is niet erg. Het hartsverlangen om heel dicht bij hem te zijn, dat is brandend. En dat merk je bij deze 3 mannen. Zij zijn een leerling van hem. En daar heb ik even op doorgedacht. Wat is een leerling in het leven? Kan ik nog een leerling zijn? En ik dacht, er is een gevaar in ons evangelie. En misschien herkennen jullie dat. Het gevaar is dat ik en dat wij alles lijken te weten in een kennis. Alles is open gegaan. En dan weten we het wel hoe het zit. Maar die kennis mag omgezet worden in een kennen in je hart. En dat is een proces van lering en een lerende houding. En ik las over leerlingen zijn iets moois. Een leerling is niet gevangen in een zeker weten. Een leerling is leergierig. Hij vraagt en hij zoekt. Een leerling laat zich soms ook gezeggen. Een leerling luistert naar zijn hart in de bergmomenten van zijn leven met zijn Heer. Naar de wijzingen van het leven tot het leven. Naar de aanwijzingen van het leven tot het leven in ons hart. En om leerling te zijn, moet ik soms het centrum verlaten van mijn eigen gelijk en mijn beter weten om te komen in die ruimte van God, waar hij licht en leven schenkt en aanwijzingen geeft voor ons eigen hart op dat moment. En de 3 leerlingen klimmen omhoog, de berg op, en ze bidden met Jezus mee. Ze gaan de berg op en wij gaan mee in dat bidden. En dan weer de vraag, wat is bidden? Bidden kan ook kennis zijn van, we kunnen dat allemaal heel mooi omschrijven, en we hebben dat ook op de kring gedaan, en dat is allemaal goed. Maar wat is bidden voor mij? En dan kwam die erop. Ik las een mooie omschrijving van bidden, die heel mooi naar je toe kan laten komen. Want ik vind daar een hele kern van waarheid in zitten. Gebed is een voortdurend gesprek dat God begonnen is. Door zijn woord en zijn genade. En dat uiteindelijk een werkelijke ontmoeting met hem wordt. Gebed is een voortdurend gesprek dat God begonnen is te voeren met ons. Door zijn woord en zijn genade. En in dat gesprek kom je tot een werkelijke ontmoeting met hem. Een werkelijke ontmoeting met hem. Die ken je, die kan je naar boven halen. En daar verlangen we nog meer naar. Dat we zelf in ons eigen hart hem ontmoeten en horen. Dit is de weg die je gaan moet. Doe dit of doe dat of leer zus. Jezus is aan het bidden. En dan kan hij er weer op. En het gebeurt terwijl Jezus bidt, dat de aanblik van zijn gezicht verandert en zijn kleding blinkend wit wordt. In het bidden gebeurt er hier iets met Jezus zelf. En dat is eigenlijk bijna niet in te leven en toch wil ik jullie daarin meenemen. Zijn aanblik van zijn gezicht verandert en zijn kleding wordt wit. Een andere vertaling zegt van aanblik veranderen. Verandering van zijn blik van inwendige gedachten en gevoelens. Verandering van zijn blik van de inwendige gedachten en gevoelens. Dus dat in mijn gebed, in het gesprek wat God met mij voert, mijn inwendige gedachten en gevoelens veranderen. En dat is niet moeilijk naar jezelf te halen. En dat kennen we toch? Dat de inwendige gevoelens en gedachten over een situatie, over jezelf, over de gemeente, in gebed en een ontmoeting met God veranderen. Dan zie je dat je iets anders ziet of iets anders doet. En denk je dat Jezus heeft gebeden, verander mijn aanblik en maak mijn kleding wit? Nee, dat heeft hij niet gebeden. Kan je voor jezelf ook eens afvragen, wat bid ik? En wat vraag ik? En wat bebid ik? Want hier vraagt hij niet om, maar dit is iets wat in het proces van bidden in hem gebeurt. En de kleding, dat weten we, dat staat dan voor onze daden. Voor ons mens zijn, voor onze levenswandel. En die kleding wordt bij Jezus helemaal wit. Zuiver. Één. Helemaal puur en rein. Onze kleding, helemaal wit. Soms nog niet helemaal voor te stellen misschien, want we komen allemaal nog die onzuiverheden tegen in het leven. Maar als ik kijk naar Openbaring, waar het heen gaat in dat zevende zegel, dan komen daar mensen uit een grote verdrukking. En wat hebben zij gedaan? Zij hebben hun gewaden wit gewassen in het bloed van het lam. Dat is het proces waar zij doorheen zijn gegaan. En dat is ook het proces voor nu, voor onze tijd. Was ik mijn gewaad, mijn kleding, mijn denken, mijn voelen, alles wat in me is, nog wit in het lam, in het bloed van het lam. Dus onzuivere gevoelens, gedachtes, breng ik die in gebed om te zuiveren, zodat het zuivert in mezelf. Of mag dat proces niet op gang en zegt een geest, alles is te goed en aardig en Jezus heeft alles vergeven? Of verwerping, dat lukt toch niet? En de weerspannigheid kan de kop opsteken met, laat maar. Wij mogen voorop gaan in het witwassen van onze kleding. En dat kan heel simpel deze week bij elke onzuiverheid die je tegenkomt. Vraag je de Heer, was me wit? Heer, wat zegt u over de situatie? En dan kan je gaan merken dat je aanblik ook daarin gaat veranderen. Jezus, hij spreekt met Mozes en Elia. En hij spreekt, en dat staat in vers 31, die mag erop. Zij spreken over zijn uitgang. Over zijn levenseinde. Over zijn heengaan dat hij zal volbrengen. Zijn heengaan, dat is zijn taak. Dat zal hij gaan volbrengen. En voor het woord heengaan staat Exodus. Dat weten jullie misschien wel. En dan denk je meteen aan de uittocht uit Egypte. Jezus gaat net als Mozes een taak volbrengen. De uittocht uit Egypte met lijden en dood, met uiteindelijke opstanding en leven en vrijheid voor mij en jou. Dat is me wat hij heeft gedaan voor ons, of voor zijn vader, en voor het plan, en voor de wil van zijn vader. En hij is hierin bezig. En we zien de 8 dagen hiervoor dat hij er iets over vertelt. Maar zijn leerlingen begrijpen het niet. En misschien wil dit op dit moment weer met zijn leerlingen over hebben. Maar wat zien we wat er bij zijn leerlingen gebeurt? Ze vallen in slaap. En dan, zij vallen in slaap. Jezus is alleen. En dan schrijft Oosterhuis heel mooi, 2 mannen verschijnen in een groot licht en troosten hem. Over de uittocht spreken zij die hij bestemd is te voltooien in de stad. 2 mannen verschijnen hem en ze troosten hem. Ze hebben het over wat hij gaat voltooien in de stad. Wat een ontmoeting is dit. Ik voel daarin troost, hoop, uitzicht. En Jezus krijgt mensen om daarmee over te spreken. Jezus vraagt niet om mensen. Weer in gebed gebeurt dit. En God voegt hier iets toe. God voegt hier iets toe. Dat is onze God. Hij voegt iets toe wat nodig is op dit moment voor Jezus in dit plan. Zo voegt Hij in onze levens ook wel eens wat toe. En mogen we dat zien en horen. Een gesprek met Mozes. Mozes, de man van de wet, de man van de leefregels. Mozes, de man van de uittocht en de zachtmoedigste van de wereld. Mozes, de man die heen gaat aan de mond des Heren. Hij gaat heen aan de mond des Heren. Mozes, de man met bergtopmomenten, hij kent ze. Want dan komt hij die berg af en dan straalt zijn gezicht van de ontmoeting met zijn God. Mozes, de man die op de berg de leefregels voor het volk ontvangt. En voordat hij heen gaat aan die mond van de Heer, dan krijgt hij dat beloofde land nog van God te zien. En ziet hij waar het zo meteen heen gaat. Dat is de belofte. Hij gaat er niet zelf in, maar de belofte is dat land trekken ze in. En weet je wat dan over Mozes staat? En dat vind ik prachtig. Zijn oog is niet dof geworden. En zijn kracht is niet vergaan. Wauw, wat heeft hij meegemaakt met het volk? Hij had echt wel kunnen gaan zitten zeuren of het lukt niet. Of nee, zijn oog is niet dof geworden. En zijn kracht is niet vergaan. Dat is wat overblijft bij Mozes. En dan denk ik, oh Heer, als dat maar ook overblijft bij mij en bij jou. Dat het is wat het leven geeft. Het leven met hem waarin ogen niet verdoffen en kracht niet vergaat. En wat zal Mozes Jezus bemoedigd hebben op de weg die hij moet gaan. En zal hij het erover gehad hebben van alles wat God heeft gedaan. En naast Mozes, de man van de wet, stuurt God ook nog eens Elia. Elia de profeet, een man van gevoel. Een man die het opneemt tegen de koningin des hemels. Een man die het op een gegeven moment ook helemaal niet meer ziet zitten. Hij ligt daar en zegt, laat mij maar doodgaan, want ik ben alleen. Een man die in dat proces ook weer opstaat en gaat naar de berg. En op de berg is hij dan daar. En dan hoort hij in het zuizen van de wind Gods stem, die zegt, wat doe jij hier? En daarop antwoordt hij, ik ben alleen. Waarom nog verder? En God zegt, nee, jij bent niet alleen, er zijn 300 anderen. En God geeft hem een nieuwe taak, een nieuwe roeping. Hij staat op en gaat weer in de kracht van de Heer. En ook Elia heeft hiermee Jezus geloof ik aangevuurd, een bemoedigd en vertroost. Mozes, de man van de wet, Elia, de profeet, de man van gevoel. Beide zijn nodig voor Jezus. Beide zijn nodig voor ons. En Jezus vervult uiteindelijk de wet en de profeten. En deze mannen verschijnen in heerlijkheid, in een godsontmoeting. En waar spreken ze over? Ik zei het net al even. Hoe moeilijk die weg wordt. Hoe moeilijk het lijden is en hoe moeilijk het volk heeft gedaan. En hoezeer Elia daar heeft gelegen, dat hij het toch zo zwaar had. Denk het niet, hè? Ik denk dat ze het hebben gehad over wat God heeft gedaan. Wie God is. Dat hij altijd uitkomst biedt. Dat hij altijd voor ze gezorgd heeft. En dat hij het werk niet loslaat. En wat we uitzongen, niemand keert dan zijn werk. Daar hebben ze het over gehad. En over hoe Jezus daar doorheen komt. Oké. Waar spreek ik over? Als ik eens met jullie praat. Is dat mijn moeite? Mijn lijden? Mijn moeheid? Mijn drukte? Of heb ik het over wie God is? Wat hij al heeft gedaan. En wat hij verder gaat doen in ons leven. Nou, dan heb ik nog wel wat te leren. En wil ik een leerling zijn, Heer van u. Jezus vraagt nu. We gaan de vakantieperiode in. Een rustigere periode. Wil je met mij de berg op? Samen opklimmen, die berg. En het is even over ons leven hebben met hem. Een tijdje. De beslissingen die we mogen nemen. Keuzes. En dan geloof ik, als je de berg opgaat, dat God Mozes en Elia stuurt. Dan zal je ze misschien niet zo zien als Jezus ze gezien heeft. Maar de werking vanuit Mozes en Elia komt wel naar je toe. Dus Mozes geeft je leefregels voor je leven. En dat is niet zo populair, hè? Leefregels hoe je het moet doen. We zijn toch vrij? We mogen toch zelf beslissen? En toch geeft Mozes leefregels voor je leven. En zegt hij, doe dit, of doe dat, of ga die weg, of denk dat. En woord is daarbij nodig. En laat dan ook zo'n vakantieperiode die Bijbel niet dicht slaan. Woord geeft altijd richting aan op je weg. En daar geloof ik in, mensen. Deze week had ik een nacht en ik werd zo naar wakker. En dat kennen we allemaal, dat er van alles dan op je afkomt. Aan duisternis, aan zwaarte, aan negativiteit. En toen ging ik mijn Bijbel openslaan en eigenlijk wilde ik graag lezen, God zorgt voor mij. God is er. Hij zorgt, hij is trouw. En wat kreeg ik te lezen? Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt. Bam. En eigenlijk hielp dat mij op de weg. Ik dacht, dat ga ik dus niet doen, mijn slap opstellen. Ik ga leven. Ik ga ruimte zoeken. Ik ga ruimte zoeken en dan zoek je de dingen op waarvan je zelf weet dat je hart daar ruimer van wordt. En die ken je voor je eigen leven. God stuurt naast Mozes ook Elia. Elia de profeet. En profeten weten we. Die laten zien waar het heen gaat. Die laten zien de mogelijkheden en Gods belofte. Gods belofte dat wij herstellen. Dat zijn koninkrijk gaat komen. En dat dat ook nog eens nu nabij komt. Wat een gesprek is dit geweest tussen Jezus en Mozes en Elia. En waar zijn de jongens? Ze slapen. Wie mag erop? Petrus. En zij die bij hem waren, waren bevangen door de slaap. Petrus en zij die bij hem waren, zijn bevangen door slaap. We zien dat straks in de hof weer gebeuren, dat ze van verdriet in slaap vallen. Dus bevangen worden door slaap is een krachtig instrument van de vijand. Heel simpel. Bevangen worden door slaap is in de eindtijd ook een krachtig instrument van de vijand. En waardoor tuimel ik dan of word ik bevangen van slaap? Dat kan je naar jezelf toe halen en voor jezelf onderzoeken. Als ik dat me afvraag, dan is dat soms mijn zorgen, mijn drukte, soms een alleen gevoel, soms een pijn. Wat bevangt je door slaap, neemt je als het ware in beslag, waardoor je in slaap tuimelt en niet meer ziet wat er werkelijk gebeurt. Slaapwerking herken ik ook als de dingen van God mij niet meer mogen raken. Als ik iets lees of zing of hier aanwezig ben, als dat mij niet meer mag raken en in beweging zet, is er een geest die mij in slaap aantuimelen is. En Heer, dat wekt in mij op, hou me wakker. Ik wil bezig zijn bij u. Maak me wakker. Ik wil bij uw plan betrokken zijn. En Heer, leer mij dieper ontmaskeren wat mij in slaap sust. Maar de jongens worden wel wakker. Dat is toch mooi. En weet je wat ik nou zo leuk vind? Er staat niet geschreven dat zij zich schamen dat ze in slaap zijn gevallen. Ik dacht, ik zou dat wel een beetje hebben. Dan ben ik in slaap gevallen, wat ben ik toch een oen? Maar dat staat er niet geschreven, dat zien we in Petrus niet. Petrus en Johannes en Jacobus, ze worden wakker. En ze zien de heerlijkheid van Gods aanwezigheid. Dat merken ze, dat voelen ze. Dat is voor mij niet in te leven, maar je kan er wel iets bij bedenken. En Petrus merkt, Mozes en Elia willen weggaan. Ze willen zich verwijderen. En Petrus zegt dan, het is goed dat wij hier zijn. Laat me 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij echter wist niet wat hij sprak. Jezus gaat niet in op wat hij zegt, wat Petrus zegt. Het verhaal gaat gewoon door. Maar Petrus zegt, het is goed dat we hier zijn. Hij proeft een stukje heerlijkheid, een stukje majesteit en dat wil hij vasthouden. Daarin wil hij blijven op dat moment en hij denkt, we maken 3 tenten en we hebben het hier met z'n allen goed, het is goed. Maar als ze daar blijven, kan Jezus niet zijn daad gaan volbrengen. Dus Petrus, je weet niet wat je zegt. Dat is mild, hè? Dat wat geschreven staat. Petrus wist niet wat hij sprak. Dat kan je ook wel eens naar elkaar toe toepassen. Misschien weet iemand anders soms niet wat hij spreekt. Dan ga je milder worden, vergevender, het goede weer meer opzoeken. En Petrus bedoelt het niet verkeerd, hè? Hij voelt heerlijkheid, hij wil het vasthouden. Je kan het je helemaal voorstellen als het ware. Maar zijn reactie is gericht op de dingen van mensen. En niet op Gods belang op dat moment. En Jezus zelf op dit moment, hij is verlicht van binnenuit. Dat geloof ik. Zuiver, helder, met zijn toekomstblik van waar het heen gaat. Hij zal dat lijden gaan volbrengen. En keert zijn gezicht naar Jeruzalem om die weg te gaan. Een weg? Niet makkelijk. Maar hij zal hem gaan voltooien. Met de opstanding als gevolg. En met de doorgang van het plan van zijn vader. En terwijl Petrus dit over die tenten zegt, komt er een wolk die overschaduwt hen. De wolk overschaduwt hen als het ware. En ze gaan ook nog eens in de wolk. Overschaduwd worden met Gods aanwezigheid. Want de wolk staat voor Gods aanwezigheid. En die wolk wil ook ons overschaduwen. Deze komende periode met Gods aanwezigheid in je leven. En Gods aanwezigheid, dat vind ik dan weer mooi in dit verhaal, gaat niet gepaard met alleen een gevoel van aanwezig zijn in die wolk. Want uit de wolk klinkt dan een stem. En er komt een stem uit de wolk die zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Uit de wolk komt een stem. En die stem heeft eerder geklonken. Dit is mijn geliefde zoon. Toen bij de doop van Jezus bevestigde God, jij bent mijn geliefde zoon. Maar dit keer voegt God er iets aan toe. Hij zegt, luister naar hem. Dat is wat God toevoegt voor deze periode. Luister naar hem. Naar Jezus. En toen dacht ik, luisteren? Dat gaat nog dieper dan horen. Want horen kan je horen en aan je voorbij laten gaan. Maar in luisteren zit dat je doet wat hij jou zegt. In deze periode, luister naar hem. We hebben gezien, de weg van heerlijkheid, deze verheerlijking op de berg, en de weg van lijden, zometeen, gaan eigenlijk samen op. En Paulus zegt in Romeinen 8 als troost hierover, in vers 17, indien wij delen in zijn lijden, zullen wij delen in zijn verheerlijking. Dat is zijn belofte. Als je nog iets lijdt in je eigen leven, dan is de belofte, je zal delen in mijn verheerlijking. Er is van alles gebeurd. En er is zometeen abrupt een einde als de stem geklonken heeft en Jezus weer alleen is. Staat Jezus is weer alleen. Zijn discipelen zijn erbij. Maar daar staat hij alleen. Op de berg. En hij zal deze berg afgaan. Om straks een andere berg te beklimmen. De Olijfberg. Waar hij zal lijden. Waar hij een man van smart is, zegt Jesaja. Een man van lijden en tranen. De weg van de verheerlijking gaat samen op met een weg soms van lijden. Indrukwekkend voor mijn leven. Mogen verheerlijkingsmomenten en lijden samen opgaan en elkaar opvolgen. En als zij de berg afdalen, lijkt alles weer normaal. Zij zwijgen en spreken daar niet meer over. Maar deze ontmoeting blijft ze bij. Want Petrus schrijft 50 jaar later in zijn brief hierover. Deze ontmoeting met hem blijft je bij. En deze ontmoeting van vanmorgen met hem mag je bijblijven deze komende periode. En na dit gebeuren gaat Jezus vastberaden op weg om het plan van zijn vader te voleindigen. Na de bergtopervaring gaat het in zekere zin bergafwaarts in het lijden. Of toch niet? Bergopwaarts voor ons. Want Jezus leeft, onze Heer. Hij is de sterkere gebleken. En dat zingen we als antwoord op deze boodschap. Lied 132.